Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen zingen Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en ik riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. 118, vers 3. We luisteren met eerbied naar de wet van de Heere. Daarna zingen we Psalm 119, vers 4. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere, gestaag de roem van uw grootheid geven. Als ik het gezag en het heilig oogmerk leer van het vlekkeloos recht, door uw hand beschreven, ik zal uw geboon bewaren tot uw eer. Verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven, 119 vers 4. Dan volgt de schriftlezing uit het boek Genesis, Genesis 29. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Genesis 29. Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. En hij zag toe en zie, daar was een put in het veld. En zie, er waren drie kudden schapen nevens dien nederliggende. Want uit diezelfde put drenkten zij de kudden en er was een grote steen op de mond van die put. En derwaarts werden al de kudden verzameld en ze wentelden de steen van de mond des puts en drenkten de schapen en legden de steen weer op de mond van de put op zijn plaats. Toen zeide Jacob tot hen, mijn broeders, van waar zijt gij? En ze zeiden, wij zijn van Haran. En hij zei tot hen, kent gij Laban, de zoon Nahors? En ze zeiden, wij kennen hem. Voort zeide hij tot hen, is het wel met hem? En ze zeiden, het is wel. En zie, Rachel, zijn dochter, die komt met de schaap. En hij zei, zie, het is nog hoog dag, het is geen tijd dat het vee verzameld worden. Dreng de schapen, ga heen, wijd ze. Toen zeiden zij, wij kunnen niet, totdat al de kudden tezamen zullen verzameld zijn en dat met de steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drenken. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorden, want ze was een herderin. En het geschiedde, als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn moeders broeder en de schapen van Laban, zijn moeders broeder, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder. En Jacob kuste Rachel. En hij hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij haar vaders broeder was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen en gaf het haar vader te kennen. En het geschiedde als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen. Toen zeide Laban tot hem, voorwaar, Gij zijt mijn gebeente en mijn vlees, en hij bleef bij hem een volle maand. Daarna zei Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen? Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters. De naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief. En hij zei, ik zal u 7 jaar dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik u haar geef, dan dat ik haar een andere man geef, blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die plaatsen maakten een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem en hij ging tot daarin. En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens en zie, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zei, men doe alzo niet te deze onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor de dienst, die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed alzo. En hij vervulde de week van deze, en toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel, zijn dienstmaagd, Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel en hij had Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Ruben. Want ze zei, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zei, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon en zei, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen. Terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb, daarom noemde hij zijn naam Levi. En zij werd weer bevrucht en baarde een zoon. En zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij de naam, zijn naam Juda. En ze hield op van baren. Tot zover de schriftlezing, gemeente. De stof voor de overdenking is vanmorgen hoofdstuk 29 en 30 in hoofdlijnen. Dat zal dus uiteraard krachten sterk dragen van de bijbellezing. Met de hulp des Heeren hopen we daar wat geestelijke lijnen ook in te trekken. We doen dankzegging, gemeente, voor zuster de Jager Vink, die ook nu uit het Bronovo ziekenhuis dus thuis nu is. Dat is zeer voorspoedig gegaan. En Petra van der Zwan, die ook gelukkig weer thuis mag zijn, al zijn de zorgen nog niet geheel weggenomen, zoals u weet. Want de operatie laat nog op zich wachten eind augustus. We zullen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Grote God, tot u naderen wij in het gebed. Wil u ons echt leren bidden, vanuit de diepte roepen tot u. Want we kunnen niet bidden, Heer, je handen vouwen, ogen sluiten, dat kunnen we allemaal nog wel. Maar bidden kan ten diepste niemand. De discipelen hebben erom gevraagd en wij vragen het in de spoor van hen. Leer ons bidden, Heer, zoals het ook werkelijk behoort, gericht op u. En ten diepste dienen voor uw koninkrijk. Uw koninkrijk, kom toch, o Heere. En werp ook in Scheveningen en De Haag de troon van de Satan neer. Regeer ons dan door uw geest en woord. Dat hebben we vanmorgen zo nodig, weer de regering te beseffen en te beleven van uw geest die door uw woord werkt. Paar dan de geest aan het woord, o grote God. En laat ook tobbers vanmorgen vastgelopen mensen horen. dat er geestelijk leven mogelijk is uit de Heilige Geest, die het uiteraard uit Christus neemt. Heere, geef ons dat te beleven en dan uw lof te ontvouwen. De kleinste onder ons en de oudste wil niemand voorbij gaan, Heere, en wil onze zonde van de afgelopen week vergeven. Wij zijn zonde en we doen zonde. En de een wordt voor meer zonde bewaard dan de ander, maar ten diepste dragen we allemaal hetzelfde bestaan in ons om, Heer. En daarmee kunnen we u nooit behagen. Alles wat uit het geloof niet is, is in mijn zonde. Heere, dan is het tekort. Sterker, dan is het verloren. Maar bij u is vergeving. Heere, we doen een beroep op uw hart. Op uw rommelende ingewand. Bekeer nog en leid ook nog verder op de weg. Wil uw kinderen troosten in dit moeilijke leven. Wil uw gunst en erfvolk niet begeven. Heere, laat merken dat u van ons af weet. Dat u weet in welke situatie wij verkeren, waar we gelegerd zijn. Onverschillig, ten diepste alleen een beetje godsdienstig als vernisje. Of een bekommerde ziel, uitgaande naar de Heere, maar zo weinig zekerheid hebbend. Of mensen die verder mogen zijn en mogen zeggen, ik roem in God, ik prijs de onfeilbaar worden. Ze hebben allemaal hetzelfde nodig. De God van alle genade wil rijkelijk onder ons wonen en werken. Gedenk hen die oud geworden zijn en die zelfs aan de kerktelefoon meeluisteren en niet meer in deze woning kunnen zijn. Tabor, hun tweede tehuis. Maar ze kunnen er niet meer komen. Heren, dat is een voorrecht dat we nog mogen meeluisteren. Gedenk ze dan. En laat zo uw gunst ook afdruipen in hun kamertjes. En dat ze mogen zeggen, ik heb het ervaren. De Heere was ook in deze plaats. Hij weet waar ik woon. Hij kent mijn adres. En hij wil zich nog werkelijk met mij inlaten. Wat een wonder. Gedenk hen die in rouw gedompeld zijn. Afgelopen week hebben we ook broeder Job Vink begraven, 84 jaar oud geworden. Gedenk ook die vrouw die achtergebleven is en die zelf ook moeilijkheden heeft. Die zelf ook niet psychisch in orde is en dementeren kan. Wil haar goed en nabij zijn, liefderijk ontfermer. We dragen zuster Peil Roeleveld aan u op, die nog steeds zorgelijk eraan toe is. Wil haar lichamelijk lijden verlichten. Geef ze alles wat ze nodig heeft. Laat het gebed uit de gemeente opstijgen om ontferming en genade. Zuster Spaanste niet willen we ook aan u opdragen. Ook die toestand is nog zorgelijk. Houd haar vast, Heere. Geef haar opening bij u vandaan. We danken u dat zuster de Jager Vink terug mocht keren uit het ziekenhuis. Een lange weg geweest. U hebt het wel gemaakt. Ook met alle opstoppingen die en alle kronkels die erin waren. En zie, ze mag thuis zijn. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Laat het dank voor u zijn. En laat er een aangebonden leven als resultaat te zien zijn, Heere. Uit enkel genade. Gedenk dat jonge leven Petra, die 7 jaar is. We danken u dat haar bloed weer wat op peil mag zijn en het ijzer gehalte. Dat ze weer wat kracht mag hebben, dat de koorts geweken is. Bewaar ze voor verdere virusinfecties. En geef u straks, o Heer, een goede vakantie. Als ze met de vader en moeder nog een ogenblikje eruit mag. Wil u dat zegenen, lichamelijk als ook geestelijk. We dragen allen aan u op die op vakantie zijn of gaan. En ook hier zijn. Wil allen hetzelfde geven, die rust uit Sion. Er blijft immers alleen maar een rust over voor het volk des Heren. Laat die ware rust in de voorsmaak gekend worden. En tegelijkertijd met verlangen tegemoet gezien worden. Om straks God even groot te maken. Voor zijn wonderdaan ook hier verricht. Ook in vakantietijd kan dat, Heer. Bewaar ons dan vooral voor uitspattingen. Voor dingen die we thuis nog niet zouden doen. Misschien nog net niet zouden doen. En daar zeker zullen doen. Bewaar ons voor het ongebonden, ongecontroleerde leven waar u geen behagen in hebt. En met name de jongelui dragen we op, niet omdat zij slechter zijn, maar omdat zij vaak ongebondener zijn qua leeftijd. Omdat de dwaasheid in het hart van de jongen gebonden is, zegt u zelf in uw woord. En daarom, heren, er zijn zoveel verlokkingen en verleidingen. En als er geld bij komt, kan alles. Bewaar ons, o God. Bewaar ons toch. Bij uw woord, laat dat toch ons leven zijn. En dat bidden we voor een ieder van ons, oud en jong. We hebben allen hetzelfde nodig, nogmaals. En we vragen u, open de hemel. Zoals we verleden week mochten nadenken over die geopende hemel te Bethel, vragen we nu u hetzelfde, Heere, of u die geopende hemel wil schenken tot roem van uw genade en tot verkwikking van uw volk. Amen. Wij willen zingen, gemeente, Psalm 146, 1, 2 en 3. De collecten zijn 1 kerk, 2 diaconie, de derde emeritikas. Kerk, diaconie, emeritikas, Psalm 146, vers 1. Prijs de Heere met blijde galmen. 2. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En 3, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 1, 2 en 3 van Psalm 146. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 144, Psalm 144, vers 7. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door hemels gunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. Psalm 144, vers 7. Geliefde gemeente, Jacob heeft een godsontmoeting gehad in Bethel. De hemel ging voor hem open. Op het onverwachts, op het ongedachts was daar de Heere, zo hebben we gezien, op de ladder. En de engelen daalden van boven en ze klommen weer op naar boven, naar beneden. Ze klommen weer op naar boven, ze daalden af naar beneden. En dit alles, zo heb ik mogen zeggen, is heenwijzing naar Christus de ladder, die hemel en aarde verbindt, die een schuldig volk een open hemel bereidt, omdat voor hem de hemel gesloten is op Golgotha. Jacob mag zingen, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Nochtans, het is niet zo, gemeente, u weet dat wel uit de praktijk van het alledaagse leven, dat dit zo blijft. Die indruk, die waarachtige indruk, die zielsbeleving, die zal nooit uit het geheugen van Jacob kunnen gewist worden. En al zou je hem wakker maken op een onverwacht moment, dan zal hij het zeggen, de Heer is mij verschenen van verre tijden. Maar er komen ook andere tijden, gemeente, dat is waar. Een moeilijke periode ligt immers voor hem, hij zal zijn moeder niet meer zien. Ach, hij weet dit op dit moment niet. Maar tenslotte heeft hij het ouderlijke huis toch moeten verlaten. En hij zal op weg gaan naar Haran, geen gemakkelijke reis, zoals al gezegd is verleden week. En bij Laban zal hij het inderdaad in de gaten krijgen. Ik ben onbetrouwbaar, Jacob. En die zonden van mij, die worden op mij gewenteld via Laban, die ook onbetrouwbaar is. Vest op prinsen, geen betrouwen daar gij nimmer heil bij vindt. Gelukkig gaat de Heere mee. Over de grens heen gaat de Heere, de God van Jacob, mee. Die niet gebonden is aan een bepaalde streek zoals de afgoden. De God van Jacob gaat mee. En daar zullen we over nadenken. Jacob bij Laban. Jacobs huwelijk. Jacobs gezin. Jacobs werk. Jacob bij Laban. Jacobs huwelijk. Jacobs gezin, Jacobs werk. Gemeente, het is zo praktisch aan de ene kant, dat een ieder vanmorgen er iets aan kan hebben. Al is het maar in natuurlijk opzicht om er iets van te leren. Hoe ga je met mensen om? En hoe ben ik in mijn gezin? En hoe sta ik in mijn werk? Na zijn verblijf te Bethel zal Jacob de reis naar Haran dus voortzetten. Eindelijk komt hij eraan. Bij een van die vele waterputten die zo onmisbaar zijn in het oosterse leven, daar vindt hij herders. De hitte des daags, die zwaar drukt op de landen, heeft hen loom gemaakt. Maar opeens wordt hun opmerkzaamheid getrokken door een man die van ver door het veld komt recht op de put aan. Het is een vreemdeling, zeggen ze tegen elkaar. Ik ben nieuwsgierig, wie zou het zijn en wat komt hij doen? De vreemdeling is bij de put aangekomen. Hij zet zich bij de herders neer en hij vraagt: mijn broeders, van waar zijt gij? Op die vriendelijke vraag komt een evenzo vriendelijk antwoord. Wij zijn van Haran. Wat zal er toen door Jacob zijn heen gegaan? Haran, ik ben op mijn bestemming, wel als vluchteling. Maar daar moet ik heen, want daar heeft Isaac en Rebecca mij heen gestuurd. En daar is ook Tera begraven. De Heere heeft me op mijn bestemming gebracht. Wat een wonder. Hij informeert bij de herders naar zijn familie. De herders wijzen hem dan op een meisje dat aankomt en u weet dat is Rachel. Zij komt om de schapen te laten drinken. Jacob wentelt die zware steen van de put. Daarmee is direct aangegeven dat Jacob zo'n zwak mannetje niet was. Want je had minstens 3 mensen nodig om zo'n normale steen die erop lag, om die even van zijn plek te krijgen. Jacob doet dat. Hij is eerst aan het werk voor Rachel, zonder zich bekend te maken. Het is zijn nicht, tenslotte. En hij groet haar later en hij kust haar. En dan kan hij zijn emoties niet te baas. Hij heeft zijn stem op en weende. Hij laat zijn tranen de vrije loop, omdat hij weer iemand van zijn familie mag zien. Hij maakt bekend wie hij is. Ik ben Jacob, zoon van Rebekka. Rachel brengt hem spoedig bij haar vader Laban. En het gevolg is, zoals ook de jongelui allemaal wel weten, dat hij daar een maand vertoeft, gastvrij ontvangen wordt, omdat hij de broeder is van Laban, althans familie. En Laban is een berekend man, een sluw iemand. En hij heeft al gauw en snel in de gaten dat Jacob wel werken wil. En hij zegt dan, omdat gij mijn broeder zijt, heel vriendelijk, zoudt gij mij er al om niet dienen? Je mag er best wat voor hebben. Hij was wel gierig, maar hij dacht, dat komt wel goed. Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? Wat welwillend komt dat over? Wat onbaatzuchtig treedt Laban naar voren? En toch, hij is zo berekend dat hij hoopt op de goedkoopste manieren vanaf te komen. Laban had 2 dochters, Lea met de tedere, fletse, doffe ogen. Rachel met het sprekende gezicht en de schone uiterlijk. En nu staat er heel eenvoudig, Jacob had Rachel hartelijk lief. En daarom, ik zal u 7 jaar dienen om Rachel uw kleinste dochter. Jacob wil haar graag trouwen, maar hij heeft geen bruidschat. En je moest een bruidschat hebben in het oosten, nietwaar? Nu dan moet hij het maar met werken verdienen. Gewillige arbeid valt niet zwaar, hoor je dat? Wat wij graag doen is licht. Dat is een belangrijke aanwijzing in ons werk om te vragen, 's morgens vroeg al aan de Heere, mogen we het gewillig doen, zoals de engel in de hemel. Liefde is de drijfveer van Jacob en daarom het lijkt wel of die dagen voorbij schieten. De tijd vliegt om. En de tijd krijgt vleugels door de liefde die hij heeft voor Rachel. Die 7 jaren, zo staat er heel schoon geschreven, duurde als enige dagen. Omdat hij de vrouw van zijn leven gevonden had. Ik heb het al gezegd, maar de tekst geeft er aanleiding toe. Jongelui, het is ontzettend belangrijk waar je je meisje vindt. Waar je je jongen vindt. Waar vind je hem, waar zoek je hem? In de bar? In de disco, in andere wereldse aangelegenheid en uitgaansmogelijkheden. Bid toch om een meisje die de Heere vreest. Bid toch om een jongen die God zoekt. Met schroom beleid, u bent toch voor mij alles. En daarom is de kerk mijn lief. En daarom wil ik de catechisatie volgen. En daarom sta ik erna, o Heere, om ook op uw tijd belijdenis des geloofs af te leggen. Niet het uiterlijk is belangrijk, maar de vrees des Heeren die het beginsel van alle wijsheid is. En hoewel mensen die zonder God leven absoluut niet minder zijn dan wij, zijn wij wel anders in die zin dat zij de diepste dingen van het leven anders aanvoelen dan een christen en een christin. En dat betekent nou net de scheiding, ziet u. En die dingen moeten we niet wegpoetsen. Dat is de werkelijkheid. Als een ander God niet kent, dan bekijk je de wereld anders. Dan kijk je anders tegen de zaken van deze tijd aan. Dan zeg je, het zal zo vaart niet lopen met het oordeel Gods. Als men er nog van weet. Ieder is zo geweest. Het was toch in de tijd van Noach ook al zo. En dan gaan we redeneren. En dan komen we niet uit waar de Heer ons hebben wil. Het is belangrijk waar we een meisje zoeken, waar we een meisje vinden. Want een ongelovig meisje, je kan wel met een ongelovig meisje het huwelijk in. Maar meestal is dit de praktijk, meestal. Dat ongelovige meisje of dat ongelovige jongen, dat die andere meesleurt. Waarom is dat zo? Dat is helemaal niet zo vreemd. Omdat ons hart haakt naar de dingen van alle dag. En als dan de deur naar de wereld open gaat, dan gaan wij mee. Acht u toch niet beter, gemeente. Ik heb verleden week mogen zeggen, het huwelijk is geen evangelisatieterrein. Als het anders is, en er zijn uitzonderingen, dan is dat zo'n groot wonder van God. Dan mag je nu, als dat in uw huwelijk gebeurd is, nog wel op de blote knieën voor danken. Want het gaat om het goede begin met de Heere. En dan zal er een goed vervolg kunnen komen. En waar een zwakke start is en een slecht begin, daar kan geen zegen worden verwacht. En dat de Heer het soms toch nog doet, dat zeg ik nogmaals. Dat is zo'n groot wonder, daar mogen we het nooit mee wagen. 7 jaren, ze vliegen voorbij. En dan breekt het moment aan dat die Rachel zal trouwen. Nu, daar heeft Jacob naar uitgezien. Maar al die jaren heeft hij zijn lichaam en zijn geest beheerst, jongelui. 7 jaren heeft hij niet vooruitgegrepen op de huwelijkszaak. Ook een les. Dat is lang, 7 jaar, zeg je. 7 jaar verkering hebben, dat valt niet mee. Nee, dat is waar. Je moet ook nuchter zijn. Te lang verkering kan ook een gevaar opleveren in deze. Zeker. Maar Jacob had dat toch gezegd. En Jacob had zich daaraan gebonden. En de Heere gaf hem de kracht daartoe om het alles vol te houden. Hij heeft zich moeten oefenen in het wachten. In het zelfbeheersing. De trouwdag brengt geluk, zeg je. Nu, het bracht hem niet wat hij verwacht had. Jacob had het nog niet zo snel in de gaten, maar de bruid die gesluierd was, was niet Rachel, maar Lea. Ongevraagd krijgt hij Lea. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Laban zorgt voor een gedwongen huwelijk. U weet allemaal van gedwongen huwelijken. Jacob, Laban zorgt er eigenlijk voor. En daar wil ik nog een les mee trekken, deze. Ouders, u kunt een ander voor uw jongen of meisje op het oog hebben. Dat is een goede jongen voor je. En dat is een fijn meisje voor je. Maar dwing ze alstublieft niet. Koppel ze niet aan elkaar. Dat kan niet. Dat is de grens. U moet daarvoor blijven, voor die grens. In het gebed vragen, Heere, geef dat de harten naar elkaar geneigd worden. Dat mag. Dat is een goede zaak. Maar de keuze zal toch door de jongen en door het meisje zelf genomen dienen te worden. En dan moet u natuurlijk wijzen als een vader en een moeder die christen is. Mag ik toch aannemen, niet? Zou dat de goede keuze wel voor jou zijn? Zou dat het de goede wel zijn? Maar dwing het niet. Laat in het huwelijk ook werkelijk aan het begin en aan het eind steeds zijn de liefde bracht ze bij elkaar. Wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. En daarmee mogen we komen voor Gods heilig aangezicht. En daar mogen we om vragen. Heere, breng ze zo bij elkaar. Bespreek het met hen. Doe het ook in het gebed. Als zelfs het gesprek niet meer mogelijk is. Dat is ook nog mogelijk, dat die weg afgesneden wordt. Maar dwing ze niet. Want u ziet hier het resultaat. Laban heeft Jacob lelijk bedrogen. Daar is heel wat uit te leren voor Jacob dit. Ik heb mijn oude vader Isaac bedrogen. En God bezoekt mijn zonde. Dacht u dat hij dat niet ervaren heeft? God bezoekt mijn zonde. U moet er maar eens op letten welke zonde u in praktijk brengt. Die zie u vergroot terug in uw kinderen soms. Of u wordt met dezelfde slag geslagen wie een kuil valt. Kuilgraaf voor een ander. Die valt er zelf vaak in. Jacob heeft zijn oude vader bedrogen. In geen rechte weg tot zijn vader gestaan. En nu bedriegt Laban Jacob. God laat niet met zich spotten, gemeente. Het kwaad wordt niet zomaar door de vingers gezien. De Heer is recht in al zijn weg en werk. De zoon die zijn vader bedroog, wordt op zijn beurt door de vader van zijn bruid bedrogen. Laban heeft zijn antwoord verklaard. Luister eens, beste jongen. Wat jij wil, kan gewoon niet. Jij kan natuurlijk wel willen trouwen met Rachel, maar dat is de gewoonte in dit land niet. Want de gewoonte opeens heeft het over de traditie. Laban weet precies wanneer die opeens voor de tradities is. Ik ben voor de traditie, ziet u. Je moet eerst de oudste uithuwelijken en dan pas de jongere. Maar ik weet nog wat. Teken gewoon nog 7 jaar bij, als toegift krijg je Rachel van mij. En om het je wat makkelijker te maken, krijg je ze over 1 week al. En daarna ga je werken. Nou, is dat niet fijn? Zo is Laban bezig. En Jacob kan Lea niet wegsturen. En Jacob wil Rachel niet missen. Kortom, Jacob, 1 man, heeft 2 vrouwen. Nu, wat daar in de tent van Jacob over te doen is geweest, dat weet iedere jongen en meisje hier wel. Dat is 1 te veel. En dat geeft veel twist en veel tweedracht. Maar zo is het onder ons niet. U kunt gerust verder gaan met de preek. Is het zo? Ons huwelijksgeluk, hoe ziet het eruit? Ouders, hoe staat u tegenover uw man? Vrouw? En uw man, hoe staat u tegenover uw vrouw? Die bloem uit het paradijs die inderdaad een knak gekregen heeft, maar die de Heere nog gegeven heeft. Bent u er zuinig op met elkaar? Er zijn zoveel bedreigingen, er zijn zoveel verlokkingen in deze dagen. Eerst samenwonen. Kijken of je bij elkaar past. Dat slaat helemaal nergens op, jongelui. Laat je niet misleiden. Want als je elkaar lief hebt, pas je altijd bij elkaar. Dat is natuurlijk onzin. Werkelijke liefde is de basis van het goede geluk. En dan in aardse verhoudingen gedacht bedoel ik dat uiteraard. Eerst samenwonen. En wat heb je aan een boterbriefje, zo wordt er gezegd in de wereld. Wat heb je aan een boterbriefje wat je op het stadhuis haalt? We kunnen toch net zo goed gelukkig zijn zo samen. Ja, waarom zou het verkeerd zijn om slechts 1 man of vrouw te hebben, wordt er wel eens gezegd. In de Bijbel komt het toch ook voor? In de Bijbel komt het voor, maar nooit onder de gunst van de Heere. Altijd alleen maar onder de toelating van de Heere, gemeente. Je kan een tussenoplossing zoeken en je zegt, ik ben voor het monogame huwelijk. Dat wil zeggen 1 man en 1 vrouw. Maar wat geeft er als je eens een avondje met een andere vrouw op stap gaat? We leven toch in de stad? U weet toch ook al wat er aan de hand is? Jazeker weet ik wat er aan de hand is. Er wordt wel gesproken over een driehoeksruil. Dan wordt er zelfs geruild met z'n drieën. Er komen de sleutels op de tafel te leggen. En wie ze het eerste pakt, die heeft die vrouw een avond. Je hebt wel een latrelatie, wel eens van gehoord, live alone together. Dan leef je alleen en dan kom je weer samen op afspraak. Wanneer je weer zin hebt om bij elkaar te zijn, ben je bij elkaar. En wanneer je weer een poosje elkaar niet luchten kan of zien, dan ga je weer uit elkaar. Wat een dwaasheid, gemeente, in deze wereld. Nu de God van alle genade. De God die ook de schepper is van hemel en aarde, zegt. Man en vrouw, schiep hij hen. Een geweldige waarheid die aangevallen wordt in deze wereld. God schiep man en vrouw. En er is geen twijfel aan dat God ons Jacob's zonde laat zien in deze weg. Opdat wij op onze hoede zouden zijn. Wees op uw hoede om alleen het woord Gods als enige regel van uw leven te hebben. De aartsvader Jacob is diep gevallen. Opdat wij zouden blijven staan. Dat hij een baken in zee is voor een ieder die wankelmoedig is vanmorgen. En nu ook nog een woord van mensen die een verbroken huwelijksrelatie hebben. Want u kunt in de kerk zitten en zeggen, ja, dat is nu zo. Ik heb de wrange vluchten daarvan geplukt. Maar hebt u dan nog een woord voor mij? Is er dan nog een woord bij God vandaan voor mij vanmorgen? De oorzaak weet de Heer. Leg u de oorzaak van die verbroken huwelijksrelatie maar voor God neer. Dat is 1. En dan heeft het ten tweede zo. Al is uw huwelijk verbroken, dan hoeft u nog niet voor God afgeschreven te zijn. Hoort u? Dan kunt u altijd nog bij God terecht. Heer, ik zit op de puinhopen van mijn leven. Maar wilt u verandering geven? Beleid mijn schuld. Nou, ernstig overleg, ook in dit opzicht. En dan is de Heer een God van genade. Dan kan hij alle sporen niet uitwissen van die gevolgen van die zonde. Die blijven doorlopen in je leven.
Die blijven doortrekken in je ziel. Maar ik kan je wel vrede des harten geven. Om de weg naar boven te kennen en te zoeken. Heere, bij u schuil ik. Jacob's God is goed. Hoort u maar. Jacob zal Lea niet veel hebben aangekeken. Lea is de verdrukte vrouw. En Rachel is voor hem nummer 1. En nummer 1, en dan komt er voorlopig helemaal niks. En dan komt eindelijk Lea nog eens een keertje. Zo is het, gemeente. Hoe weet u dat uit de schrift? Ik zeg het alleen met eigen woorden. Lea was de verachte, de verdrukte vrouw. En daarom gaat God recht doen. Ten tweede, Jacob's gezin. Vers 31 van hoofdstuk 29. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. De verkeerde liefde van Jacob tot Rachel wordt door de Heere hersteld op zodanige wijze dat hij Lea gaat zegenen. En dat hij de verkeerde neigingen van de gelovigen, in dit geval van Jacob, die de perken dus te buiten gaan in zijn liefde tot Rachel, gaat de Heere beteugelen. De Heere gaat ze beteugelen. Want stel je voor, heel eenvoudige jongelui, als Rachel heel veel kinderen had gehad en Lea niets. Nou, wat was er dan met Lea gebeurd? Lea was niet veel meer dan een bijvrouw geweest, een bijwijf zoals de schrift zegt. Een tweede rangsfiguur. Jij telt niet mee. Jij mag in je tent blijven, maar ik kom bij jou niet. En tenslotte had hij toch onder Gods voorzienigheid deze vrouw het eerste gehad. Dat valt nooit te ontkennen. De Heere heeft ondanks al dat gekronkel van Laban deze vrouw op zijn weg geplaatst. Het is God alleen die kinderen geeft. Dat is ook zo'n aangevochten waarheid in deze dagen. Wij nemen kinderen. En we zullen zelf wel uitmaken hoe ons gezinnetje in elkaar zit. Maar God laat hier heel duidelijk horen. Wie onvruchtbaar is, Rachel. Wie de baarmoeder wordt geopend, Lea. De Heere doet het. Daarom, ouders, als u kinderen hebt die dat aankunnen, die leeftijd hebben, dan mag je dat best eens zeggen. Dan moeten we zuinig op je zijn. En daarom mag ik je juist en moet ik je juist weerhouden van de plaatsen waar jij heen wil. Dat is het. Het is erfgoed wat wij ontvangen hebben. Wij moeten verantwoording afleggen als rentmeesters ook over onze kinderen. Er komt een zoon, Ruben. Zie een zoon. Voort schrijft Lea met niet alleen haar vruchtbaarheid toe aan God. Maar ze vermeldt ook dat God haar verdrukking heeft aangezien. Dat kunt u ook lezen. God heeft mijn verdrukking aangezien. Lea heeft geroepen tot de Heere. Op het geboortekaart die komt te staan. God gaf een zoon. Wat staat er op ons geboortekaartje? Staat de naam des Heeren er wel op? Ja, dat spreekt voor zich, dominee. Is dat zo? Spreekt dat echt voor zich in deze dagen? Dat in de kerk iedereen dat erboven zet? Ik wil niet zeggen dat je er dan mee klaar bent, hoor. Maar het hoort er wel op. Uiteraard hoort de beleving daarbij. Dat is vers 2. Natuurlijk. Maar als het eerste er niet is, dan kan het tweede er ook niet zijn. Lea zegt, ik heb een goede gave van de Heer ontvangen. Ruben. En nu gaat God haar oefenen in de lijdensschool van het eerste kind naar het tweede, naar het derde, naar het vierde. Juda. Om ze het eens te doen worden met God. En op ze op de plek te krijgen, zodat ze zegt, nu zal ik de Heer loven. Ziet u dat, gemeente, dat het lang niet altijd zomaar gaat. Het gaat vaak door een diepe weg, zelfs in de begenadiging door de kinderzegen. Gaat God ze het leren van Ruben tot en met Juda, dat ze voor God moet komen. En dat ze God moet groot maken. En dat ze alles van de Heer moet verwachten. Lea kende de Heer. Jongelui, Lea was een kind des Heeren. Rijk om zo'n meisje te trouwen, om zo'n vrouw te hebben. Maar daarmee heb je alles niet. Want ook zij vallen dagelijks in vele zonden. En ook zij moeten nog geoefend worden in de leerschool van Gods genade. En ze bleef in die weg op God zien. En ze leerde het al meer. Hoe ik het weet? Heel eenvoudig, gemeente, door de schrift te laten spreken. Simeon, dat is het tweede kind. Levi is het derde kind. En Juda is het vierde kind. Simeon betekent verhoring. God heeft verhoord. Daar zit gebed achter. Hoort u? Maar dat is toch nog op Lea zelf gericht. Verhoring van mijn gebed. Ja. Levi betekent samenvoeging. Oh, nu zal mijn man me wel meer lief hebben. Want hoe meer kinderen ik van hem heb, hoe meer hij me lief heeft. Mis. Mis. Heeft u dat ook wel eens gedacht? Als het huwelijk een beetje zwak was. Vrouw, moeder, als ik nog maar 2 of 3 kinderen bij mijn man krijg, zal die me voortaan wel meer lief hebben. Dat hoeft niet. Dat wijst de praktijk hieruit. Bij Jacob en Lea. Met andere woorden, de liefde loopt niet via het kind naar Jacob. En niet via het kind naar Lea. Weet u, om ouder te zijn, heel praktisch. Om een ouder te zijn moet je eerst van elkaar houden. Ja, zegt u, spreek van zich. Nou, goed, laten we dat vasthouden. Als je elkaar lief hebt, heb je je kinderen lief. Ja, maar je krijgt elkaar niet lief via je kinderen. Dat moet u niet denken. Dat wijst de praktijk hier uit. En ik kan dat wel begrijpen. En daarom heeft Lea dat wel als een moeder gedacht. Als ik nou maar als moeder geaccepteerd word, word ik ook als vrouw geaccepteerd. Word ik ook als echtgenote geaccepteerd. Mis. Die weg loopt dood. En daarom, als ze de vierde kind krijgt, richt ze werkelijk het hoofd omhoog. Ditmaal zal ik de Heere loven. Lof zeggen is Juda van afgeleid. Gods goedheid is groot. Ze eindigt in God. En dat is nou heel het geestelijk leven. Elke keer weer opnieuw die strijd. Dat je zo vaak nog met jezelf zit. Ook in je bevinding. Ook in je gang van zaken in het dagelijks leven. En ook in het geestelijk leven. Totdat je uit God, door God naar God toe wordt gedreven. En het helemaal van hem verwacht. En ook werkelijk zegt de Heere zij geprezen. Daar is wat voor nodig. Daar is onwederstandelijke genade voor nodig. Gemeente, u zegt, nou dan zijn we. Nu zijn we naar boven gericht. Ja, Lea staat op die hoogte. Ze is werkelijk met heel haar ziel zo naar boven gericht. Maar er komt nog meer. Want tenslotte is de huiselijke twist nog groot in hoofdstuk 30. De straf op de zonde gaat door. Jacob had 2 vrouwen genomen. En in die 2 vrouwen wil God hem ook vaderlijk kastijden. Jacob wordt vastgehouden door de Heere. En het is Gods goede tierenheid en genade. Dat hij hem om Christus wil genade bewijst. Dat God niet zegt tegen Jacob, nu ben je voor mij een afgeschreven man. Dat had ik van die aartsvader niet gedacht. O, God praat de zonde niet goed, wel nee. Maar is het dan ook geen wonder, kind des Heren, dat u blijvend bemind wordt door de Heren? Hebt u zich daar vanmorgen al over verwonderd? Na een week misschien vol strijd en ongeloof, waarin u zei, o God, u kunt mij zondag geen antwoord meer geven vanuit de prediking. En u zegt de Heren, ik ben de God van Jacob. En dan is daar alles mee gezegd. Maar tegelijkertijd moeten we verder zien. Hoe was het bij Jacob in zijn gezin? Zullen we eens een kijkje gaan nemen in zijn gezin? Hoe zag het eruit in die tent? Nu, hij had er bij wijze van spreken mooie bijbelteksten kunnen ophangen. Die hangen misschien bij ons ook thuis wel op. Maar als je elkaar verbijt en vereet, en als de sfeer niet om te dragen is en te snijden is in het gezin, wat gaat er dan vanuit? Nu hij had de wereld in huis. De kerk verwereldlijkt in onze dagen. U hebt gehoord van secularisatie, als ik het eenvoudig zeg, verwereldlijking. De kerk gaat met de wereld meedoen. Kijk maar, Jacob probeert menselijke belangen te vermengen met het Gods koninkrijk. Menselijke kracht en hulp komen in de plaats van het roepen tot God. En het vragen in het oprechte gebed om de macht van de Heere. U zegt, waaruit weet ik dat? Wel hieruit dat hij op een gegeven moment de Rachel voortrekt. En Rachel komt naar hem toe en die zegt, geef mij kinderen.
Hoort u? Toen staat ze voor Jacob. Lieve vrouw,
geef mij kinderen. Of indien niet, zo ben ik dood. Zo moet ik sterven van hartzeer. Dat zijn woorden van menselijke zwakheid. Die voortkomen uit één woord. Ongeduld. Niet wachten op de tijd des Heren. Ook in het natuurlijke leven moeten we wachten op de tijd van de Heren. Zij die geloven, haasten niet. Jacob laat haar duidelijk blijken dat hij een kind niet geven kan. Jacob wijst haar terecht. Dat doet God. Maar de toon waarop hij het doet is bits. Hij leest maar in vers 2 van hoofdstuk 30, dan kunt u dat wel zien. En daarop grijpt Rachel naar hetzelfde middel als Sara vroeger had toegepast. Wat voor middel is dat? Nu, ze had toch een vrouw, een bijvrouw, Bilha. En ze zegt, als jij nou Jacob naar de tent van Bilha gaat en die krijgt kinderen, dan staan die op mijn naam in het trouwboekje. Voor mekaar. Rechtens was dat zo. Als een bijvrouw de kinderen kreeg, stonden ze niet op naam van Bilha, maar op de naam van Rachel. Nou, dat is natuurlijk een surrogaat. Want het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Maar Rachel denkt vooruit, dan heb ik toch nog een klein beetje prestige en macht ten opzichte van Lea. Zo krijgt zij kinderen, Dan en Naphtali. Dan betekent recht doen. Hoort u? Rachel staat recht overeind. God zal mij recht doen. Dat is de ongebroken mens zonder God. En Naphtali betekent strijd. Ze had een strijd, niet de goede strijd des geloofs wel, nee. Het is de strijd die zoveel op deze wereld is, concurrentie. Concurrentie betekent samen hardlopen. Wie het hardste loopt, die heeft gewonnen. Samen hardlopen. Lea loopt harder dan Rachel. En Rachel haast zich om nog harder te gaan lopen. En ze schuift Bilha naar voren om de eindspurt te maken. Ziet u? Ziet u? Strijd. Er is zoveel strijd in de tent van Jacob. Maar God zegt, is dat de strijd des geloofs? Hoe is het met u? Is de strijd? Ieder mens heeft een strijd op aarde. Maar er is maar weinig volk wat dit kent. De strijd des geloofs. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat is de strijd die God ons voorhoudt in zijn woord. En dat is hier niet in beoefening. Ze wil kinderen, want ze is het niet eens met God. En ze wil kinderen omdat ze jaloers is op Rachel. En dat is ook alweer het 10e gebod. Gij zult niet begeren. Intussen kijk ik maar weer eens even naar Lea. Want Lea moet dat ook weer verwerken. Bilha heeft 2 kinderen. Nou, eigenlijk heeft Rachel er dus 2. Wat zal nu Lea gaan doen? Want God had haar baarmoeder toegesloten, ziet u. Ja. En ze wil toch voor elke prijs ook Rachel voorblijven. En op deze wijze worden Jacob weer 2 zonen geboren, wanneer zij namelijk Zilpa geeft. Zij zegt tegen Jacob, neem dan ook mijn bijvrouw. Gat, geluk betekent dat. Geluk. Is dat het hemelse geluk? Wel gelukzalig? Wel nee, het aardse geluk. Lea krijgt een verdieping te laag. Gat. Azer, ook tot mijn geluk. Gat kan je ook vertalen met hoop. Ze heeft weer hoop dat Jacob aan haar gebonden wordt. En nu zullen de buurvrouwen binnenkomen op kraamvisite. En ze zullen zeggen, Lea, waar ben je toch gelukkig? Jij hebt toch zoveel kinderen? Lea, Lea toch. Een dorre toestand, gemeente. Een dorre toestand. Dat is een inzinking in het geestelijke leven. Na Juda, dat hoogtepunt, zak ze helemaal in een dal. En nou gaat ze wedijveren met Rachel. En nu zullen de buurvrouwtjes wel zeggen tegen Lea, wat ben jij toch een gelukkige vrouw. En je hebt allemaal nog zonen ook. Dat sprak in het oosten ook nog geweldig. Nu Lea, je hebt toch niks meer wat je ontbreekt. Maar ze had tenslotte nog wel een stil verdriet. Dat was namelijk, Jacob zelf heb ik niet. Met al die kinderen heb ik Jacob nog niet. Ziet u? Lea is niet echt gelukkig en niet echt blij. En dan komt er een dag waarop Ruben, de oudste, weet je wel, Ruben, dat is nog een kleine jongen, hoe oud zal die geweest zijn? Misschien een jaar of 13, 14. Kom met die kleine appeltjes, met die kleurrijke bloemen, duwde hij hem thuis. Die gevonden in het veld, de jongen heeft zijn best gedaan en die laat hij aan zijn moeder Lea zien. En Rachel heeft kennelijk dat ook gezien. En dan gaat een verhaaltje aan vooraf. Men geloofde dat in die dude in een zekere kracht lag, een beetje magisch. Dat je daar geluk van kreeg. Bijgelovig, zegt u. Ja, natuurlijk is dat bijgelovigheid. En als je dan ook nog een beetje van die dude in had, kon je nog wel eens in verwachting raken. Wie weet. Nu. Lea heeft zijn ontvangen van Ruben, zie je? Ze komen in de hand van Lea. En Rachel denkt, hey, als ik ze nou eens kreeg. Wat menselijk, hè? Wat ontzettend menselijk, vindt u niet? Toen zei Rachel, als ik ze krijg, dan zal mijn man een nacht bij jou zijn. Kopen, ruilhandel. Als jij me de dudim geeft, dan krijg jij Jacob van mij. Dat is wat. Je voelt natuurlijk wel, gemeente, door tussen de regels door, hoe slecht die verhouding was tussen Rachel en Lea. Die stonden scherp. Want Lea dacht, als ik nou ook nog dadelijk moet zien dat Rachel kinderen krijgt van Jacob, dan blijf ik helemaal nergens meer. Stil, zegt Rachel. Stil nou maar. Jij krijgt Jacob in de tent. Nou, je voelt wel, dat is voor Lea natuurlijk het hoogste geluk. Daar heeft ze al zo lang naar verlangd met haar hele hart, dat Jacob eens een poosje bij haar echt is. In een ontmoeting, dat hij werkelijk haar eens in de ogen kijkt. Wat een compromis. Wat een strijd. Kennen we dat in het kerkelijk leven ook niet? Het kerkelijk leven heeft heel veel compromissen. Op kerkelijke vergaderingen. Je kan niet met elkaar verder, hoe moet het? Nou, men gaat de hoofden tellen, zoveel stemmen voor, zoveel stemmen tegen en dit voorstellen en dan zal het zo wel erdoor komen. Dat is de praktijk van het kerkelijk leven, gemeente. Zo doen we. Soms worden dominees omgekocht met een hoog traktement en dan zal die misschien beroep wel aannemen. Allemaal handel. Het heeft niets te maken met godsvrezen. Het is zeer gevaarlijk voor het vlees. Maar God ziet door al die zondige berekeningen heen. U zegt, ja, maar dat is kerkelijk leven. Maar ik vraag u, hoe is het in uw gezin? Handhaaft u zelf ook handhaaft u uzelf door uw kinderen geld te geven? En ze ondertussen maar gewoon te laten aanmodderen? Terwijl u ze liefde onthoudt? En terwijl u ze verzuimt te wijzen op God die liefde is en liefde geeft? En dat die alleen je hart kan vervullen? En dan kan je de beroep doen op de almacht van God. Maar ondertussen kan je zelf sluipwegen bedenken. En dat doet Jacob en dat doet Lea en dat doet Rachel allemaal. Want Lea ontvangt een kind. Issachar. Weet je wat dat betekent? Loon. Ze spreekt goede taal. Het staat keurig op het geboortekaartje. De aanhef is goed. Gods naam wordt geprezen. Maar je kan Gods naam ook ijdelijk gebruiken. Gij zult de naam des Heren niet ijdel, niet leeg, zomaar als een lege huls gebruiken, ziet u. Loon. Lea staat toch in het middelpunt. Hoort u? En dan ten derde, Jacobs werk. Jacob wil naar Canaan terug, weet u wanneer? Weet u wanneer Jacob naar Canaan wil? Heeft u daar wel eens over nagedacht, gemeente? Wanneer wil Jacob terug naar Canaan? Weet je wanneer? Wanneer Rachel Jozef heeft ontvangen. Dat is een les. U zegt, wat dan? Nu dit. Jacob heeft hele tijd niet begrepen, Heer, hoe moet het nou? Uit mij zal toch de Messias geboren worden. Nu, dat is volgens hem zeker niet via de lijn van Lea. Dat kan niet. Nee, zo'n oordeel velt hij, dat kan niet. Die vrouw niet, het zal wel uit Rachel zijn. Jozef. Nu, als dan eindelijk Rachel een kindje heeft, Jozef, dan heeft hij de vervulling van de belofte daarin gezien. En na zijn korte waarneming, want een kind van God kan ook zo blind zijn als een mol. Nou denkt hij, nou kan ik naar Canaan terug. Hij vertrouwt bij zichzelf dat hij van God de belofte ontvangen heeft en de vervulling daarvan in Jozef. En God heeft hem dat, wilt hij dat goed onthouden, gemeente, helemaal niet geopenbaard. Dat denkt hij maar. Je kan wel wat denken, dit kind zal predikant worden. En dat het helemaal niet waar is bijvoorbeeld. Het moet op goddelijke openbaring toch berusten. Het moet uit de wil des Heren zijn. En het kan soms blijken dat het anders is. Misschien een andere zoon. Of misschien helemaal niet. We moeten steeds maar weer vragen, Heren, is dat waar? Uit Jozef wordt de Messias niet geboren. Dat is een hele zaak. En wilt u nog goed onthouden, als die gaat verhuizen, Jacob, en je heeft een verhuisplan, heeft die God er helemaal niet in gevraagd. Hij zegt niet, Heren, mag ik nou verhuizen? Ik hoor het nergens van in hoofdstuk 30. Geef mijn vrouw, zegt hij tegen Laban, laat mij trekken, mijn diensttijd zit erop. Dat is het enige motief. Mijn diensttijd zit erop, mijn arbeidscontract loopt af, en voor zichzelf heeft hij dan nog een tweede motief. Ik heb tenslotte ook Rachel Jozef mogen geven. Maar niks van God. Weet u wat er ook niet is? En dat hopen we de volgende week aan te denken. Maar dan precies andersom. Jacobs gelofte ligt er nog steeds. Hij heeft in het bed al gezegd. Ik zal u van alles de tiende geven als ik met vrede mag wederkomen. En hij komt er niet terug. En nou wil hij terug. Maar hij zegt niet, Heer, ik heb het u toch beloofd. Hij noemt het hier niet. Het is allemaal weg bij hem. Jacob is verstrikt in zijn belangen van zijn gezin en zijn huis. Gemeente, als we praktisch toepassen is het dit. Je kan niet zomaar verhuizen. Wat zegt u? Dat doe je toch even. Waarom? Gods goedkeuring moet erop liggen. God moet de weg banen. God moet dat in het gebed duidelijk maken. En je kan misschien wel zeggen, ja wacht eens Heren, dan ga ik daar kerken. En ik zie daar nog een goede school voor mijn kinderen. Maar ondertussen heb je al lang bedacht om die baan aan te nemen. Ja, je zal het eerst van de Heren moeten vragen. Precies andersom. En dan komt die kerk. En dan komt die school. Want dan komt de Heren erin mee, ziet u. Maar wij draaien het om en dan willen we God als het ware nog een klein beetje bedriegen. Dan zeggen, Heer, dat is nog een goede kerk daar. En ik heb nog een goed schooltje gevonden. En dan mag ik die baan wel nemen. Nee. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. En ook in al die dingen, Heer, ik weet mijn weg niet. Ik ben zo verduisterd in mijn verstand. Ik ben zo vaak aan het berekenen als Jacob. Heer, leer me de weg. Gods goedkeuring moet erop liggen. Hoort u het? Eenvoudige dingen, zegt u. Ja, maar het geestelijk leven gaat niet buiten deze dingen om. U dacht toch niet dat je het geestelijk leven kan stoppen op de zondag. En als die pak weer in de kast hangt, dat je zegt, ziezo, nu hebben we het gehad. Als u zo'n voorstelling hebt van het christendom, dan moet ik zeggen, dat klopt niet met de schrift. De Heere wil ons elke dag leiden. Maar Laban is er ook nog. En Laban zegt tegen Jacob, vers 27, hoofdstuk 30, ik heb waargenomen. Dat woord waarnemen leest in het Hebreeuws, dan is dat dus een besmet woord in die zin. Hij is aan toverij aan het doen. Ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. De spraak maakt hem openbaar. Hij bezigt een woord waar we waarnemen, waaruit de heidense waarzegging en goochelkunst uit kan voortvloeien. Dus Laban heeft in zijn tent ook duistere machten. Het zou te ver voeren om er nu nog even voerig op in te gaan. Maar gemeente, u weet dat toch wel. Die zwarte kunst, die magie en al die andere dingen. Die gevaarlijke zaken waardoor je de Satan inroept. En de jongelui die kunnen daar soms geweldige mooie verhalen over horen. En ze schrikken ervan dat de Satan dat kan. Hij kan heel veel. Kijk uit, onderschat je tegenstander niet, maar anderzijds begeef je niet in het krachtenveld van hem. Goed, Jacob hoort het aan. Jacob gaat overstag. Hij stelt voor een bescheiden, heel bescheiden deel te ontvangen. Geef mij dan de lammeren van de schapen en de geiten die een afwijkende kleur hebben. Laban denkt, ziezo, dat is akkoord. Jacob heeft nagedacht en Laban heeft goed nagedacht. Laban denkt, hij krijgt niet veel, hij vraagt om een armpossie. Een beste knecht. Een goede knecht. Zo een wil ik houden. En zeker onder die arbeidsconditie. En Jacob denkt, maar ik heb verstand van het vak. Dat heeft hij ook. En ik heb al lang gekeken naar die schapen en die lammeren. Maar als ik zo doorga, dan krijg ik best een grote kudde. Want hij wist precies hoe die hoe die moet telen met deze kudde. En wanneer de spade, de vroege lammeren en de late lammeren. Hij wist ze precies uit elkaar te houden, gemeente. En nu is het niet te ontkennen dat God hem zegent. Nee, dat is niet te ontkennen. Maar Jacob is nog veel te veel met zichzelf bezig. En Jacob is nog veel te veel zelf aan het werk. Mag ik het nog eens één keer zeggen, gemeente? Weet u waar Jacob van Jacob is verlost? Kent u dat? Als die uitroept op uw zaligheid. Niet op mijn zaligheid. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dan is die uitgewerkt. En daar heb ik kind van God zo'n moeite mee. Niet dan? Ja toch? O, herkent u dat in uw leven? Die Jacobs gestalte altijd maar zelf te knoeien en te werken. En dan toch God nog soms zegent. Dat is helemaal verbazingwekkend. Want vergeet ook niet dat de terafiem ook nog in huis zijn bij Jacob. Die afgodsbeeldjes die Rachel straks mee zal nemen. Onder het zadel, onder het kamelenzadel. Jacob wist daar best wel van. Wat is er allemaal in uw huis? Wat staat er? Wat voor lectuur leest u? Wat voor bladen komen er naar binnen? Pulplectuur misschien wel. Die je zo weer in de vuilnisbak kan gooien. O God, ik ken u. U sprak misschien wel 20 jaar geleden, zoals bij Jacob tussen Bethel en Priel 20 jaar ligt. En wie ben ik nou voor God? En wat kan er nou allemaal mee door in mijn gezin? Toe zeg u, het is voor God. Keer weder tot de Heer. En laat dan ook dit gezien worden. Grote God, u hebt mij nog niet afgeschreven. Na Bethel ben ik mezelf zo vele malen tegengevallen. Bij Label had ik de wereld in huis. En ik had een goed compromis gesloten. Een beetje huisgodsdienst en een beetje vormendienst. En ook nog wat van de wereld erbij. En God heeft me nog gezegend. Nu, zink dan maar in stof. Ga dan maar diep buigen voor de Heer. Want er is alles om Christus wil. Die nooit gefeild heeft in zijn trouw. En die nooit bedrog heeft gehad in zijn mond. Wel gelukzalig is het volk. Dan dus gezegend, dit heugelijk lot door hemels gunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. Amen. Laten we danken. Genadige Heere, zo hebben wij veel mogen overdenken in een korte tijd, waarin wij zagen hoe Jacob was in zijn huwelijk, in zijn gezin en in zijn werk. Heere, u hebt Jacob getrouw behoed en bewaard. En Jacob heeft het geleerd, al meer en meer. Het is enkel genade, genade. Genade dat God naar me omzag. Genade dat God naar me blijvend omzag. Heere, leer het ons ook zo de kerk uit te zien, uit te gaan en te zeggen: het is genade dat u mij opzocht. Het is genade dat u mij nog weer bezocht. Ook vanmorgen door de prediking. Heere, en als het anders is, geef dat er weerkeer mag zijn tot u, dat op de knieën gekomen mag worden om ontferming te roepen en te smeken. Heb dank voor het vele goede, wilt zondigen vergeven. Sterk ons ook voor vanmiddag. Help ons om getrouw op te komen. Laten we onze plaats niet leeg laten. Laten we toch ontdekken dat bij God alles is. En dat de wereld in ten diepste niets biedt. We vragen dit alles van u om Jezus wil. Amen. Psalm 136, vers 23, die in onze lage stand ons genadig bode hand, want zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Verheft uw harten tot God en ontvang biddend de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.